ben Annelies Moons en ik weet zeker dat ik thuis hoor op Hogwarts. En ik denk ergens tussen Gryffindor en Ravenclaw.
Hallo en welkom terug bij de Sorting Hat Revisited, de Harry Potter geïnspireerde podcast, waarin we de magie van het universum dat J.K. Rowling dik 20 jaar geleden heeft gecreëerd zo heel even terughalen nog, met de hulp van een gast die er ook schone herinneringen aan overhoudt. Mijn gast van vandaag die ademt liefde uit voor boeken, want tot voor kort runde ze de Boegbar in Antwerpen. Ze is gepokt en gemazeld in alles wat met cultuur te maken heeft, dankzij het radioprogramma Culture Club op Radio 1, waar je haar ook nog kan kennen van onder andere Monschau, Wonderland en We zijn er bijna, maar nog niet helemaal. Ze is zowat het allerbeste referentiepunt voor goede boekentips, dus ik ben enorm benieuwd waar de liefde voor lezen is begonnen en waar Harry Potter daar ergens tussen komt vliegen ook. Dus ik ben heel blij dat ze de portkey van de ene radiostudio naar de andere heeft gevonden. Vandaag in The Sorting Hat Revisited, Annelies Moons. Lies, welkom.
De portkey, zou dat dan een plofkap van
een plofkap, ja, voor hetzelfde geld, inderdaad. Maar die raak je meestal niet aan, natuurlijk, een plofkap. Nee, misschien gewoon zo'n ergens een knopje van een paneel en dan moesh, plots.
Ja, ideaal. Ik ben er geraakt.
Je bent er geraakt, voilà. Als ik het goed voor heb, dateert jouw eerste boekenprogramma al uit jouw studententijd.
Ja, klopt. Ja, goed dat je dat nog ergens gevonden hebt. Ja, het allereerste boekenprogramma dat ik ooit maakte, heette Boekers, samen met een vriendin, en was tegelijkertijd ook wel wat de revival van mijn lezen. Want ik was het een beetje kwijtgeraakt. Als kind las ik heel graag. Dan ben ik het op het middelbaar met de verplichte Harry Mulische wat kwijtgeraakt. En dan ging ik studeren en raakte ik bevriend met de muzikanten ook. Astronaut, onder die naam maakte muziek, Myrthe Luyten. En zij las heel veel. En ik zat dan al in de radio en we hadden zoiets van oké, we gaan elke week een boek lezen en dat dan bespreken. We zochten de link tussen literatuur en muziek. En alles wat daarbij hoorde. En dan gingen we op zoek naar thema's in boeken. En daar zochten we dan muziek bij die we goed
vonden. Oh, heerlijk. Dus eigenlijk een soundtrack bedenken voor een boek dat je las.
Ja, het was, volgens mij was de slagzin het programma dat, dat de link zoekt tussen literatuur en muziek en daar kanttekeningen bij maakt.
Oeh, dat is super politisch. Dat is highbrow meteen al, voor de meerwaardezoeker.
Ja, het was duidelijk dat ik op Radio 1 moest.
Maar ik vind dat qua concept alleszins heel erg tof.
Ja, en het was ook, was er een kunstenaar die elke week een nieuwe cover maakte voor het boek.
Oeh.
Heel veel jonge kunstenaars die ik toen heb leren kennen, die nu ook super groot zijn. Dus het was wel echt super graag gemaakt, het programma. En het heeft er ook voor gezorgd dat ik wekelijks een boek moest lezen. En dat ik heel snel heel breed begon te lezen en heel veel verschillende dingen.
Want het lijkt mij niet meteen een evidente manier om radio te maken. Want inderdaad, het vraagt al heel veel inzet in de zin van, hè, je moet inderdaad al een boek gelezen hebben. Je moet daar in een zekere zin ook al een bepaalde literatuuranalyse op gaan toepassen. En dan moet je er nog eens muziek bij bedenken.
Ja, ik ben niet zo van de literatuuranalyse. Het was eerder van, we hebben bijvoorbeeld ook ooit het boek Junkie van Charles Bukowski gedaan. En dan gingen we niet naar thema's op zoek, dan hadden we per drug een nummer gevonden. Wat dan de sfeer bleef.
Ja, gelukkig genoeg drugsnummers, hè, dat scheelt.
Voilà. Ja. En ook van heel veel verschillende soorten drugs. Maar soms was het ook van, die eerste liefde is in dit boek zo belangrijk. Of dat ongemak van de eerste seks. En dan gaan we daar naar op zoek. Dus het was zeker, wij wisten, of het was niet dat wij literatuur studeerden ook niet. Het was echt vanuit die liefde. En wat heb ik daarbij gevoeld en welke muziek past daarbij?
Vanuit de goesting. Als ik nu zo spontaan bij Harry Potter een nummer graag wil horen of draaien, wat komt er dan spontaan in jou op?
Oh, te veel.
Oh, te veel.
Ik denk dat ik daar 3 seizoenen van boeken zou moeten maken.
Eigenlijk per boek kan je al.
En per personage zou je ook kunnen doen. Dus ik denk dat er nog podcasts zijn die je kan maken.
Oh, ongetwijfeld. Ja.
Kan ook, hè?
Ja, absoluut. Ja, dit is eigenlijk ook natuurlijk een afgeleide uit liefde voor Harry Potter, uiteraard. Als ik aan jouw huis denk, je moet dat niet ontkrachten als het niet klopt eigenlijk. Als ik aan jouw huis denk, met niet één, maar 2 boekenliefhebbers in huis, dan denk ik echt spontaan zo aan die bibliotheek van Beauty and the Beast. Met zo een trapje waarbij dat je zo erdoor kunt cruisen, bij wijze van spreken. Hoeveel boeken staan er bij jou in huis?
Oh, ik heb ze al heel lang niet meer geteld. Maar er staat wel, in elke kamer staat er een boekenkast. Dus we hebben in de living hebben een soort rare L-vormige living, waarvan één helft van de L is ons, waar we zitten. En de andere L is boekenkasten voor het grootste stuk. Dus daar staat heel veel. En dan heb ik zo wat thematisch, ja, de kookboeken die, en alle boeken die rond eten, want ik lees ook heel graag over eten, die staan in de keuken. En dan hebben we op onze slaapkamer staan heel veel kinderboeken en bij mijn man staan heel veel van de muziek en de poëzieboeken, omdat hij muzikant is. En dan in de, wacht, waar is welke kamer? Enkel de badkamer, daar liggen zo de dit zijn 200 nutteloze weetjes. Zo dat soort boeken. Voor als je in bad zit of op de wc. Dus overal staan boeken. We hebben ook, want er is een kindje onderweg. En het eerste wat klaar was, was ook de kinderboekenkast. Daar heb ik ook speciaal voor gezorgd dat die echt op de grond is. Dat hij daar zelf gaat aankunnen van het moment dat hij een soort van grijpreflex met zijn handen heeft.
Dat, hij daar al... dat gaat er een beetje ingedrild worden, vermoed ik.
Ja. Ja, en de stapels boeken die proberen we nu een beetje te minderen dat die niet op dat kind vallen. Vroeger waren er ook nog veel stapels.
Ja, dat is een praktisch probleem. Ja, want inderdaad, op het moment dat dit gereleased wordt, heb jij eigenlijk al een mini-moons in huis rondrentelen. Dat is inderdaad op dit moment nog heel abstract. Tegen dan al lang niet meer. Dan zit jij volop tussen de pampers en de kakbroeken. Maar tegen dat dit uitkomt natuurlijk, dan hebben die boeken op dat moment al hun nut waarschijnlijk. Mm-hmm. Kijk je er ook naar uit om Harry Potter te introduceren aan het nageslacht?
Heel, heel hard. Maar dat is natuurlijk nog
dat niet is nog een paar maanden. Nee, dat is nog niet meteen. Maar...
Bestaan er niet zo prentenboeken van... Je hebt zo de geïllustreerde, maar misschien dat er ook zowel babyversies bestaan.
Je kan ze ook gewoon al laten wennen aan de audioversie van Stephen Fry of zo.
Kan ook, ja. Ja, sowieso wel. Ik zou heel graag willen, maar ik denk dat ik daarin ga falen, dat mijn kind Harry Potter zou lezen zoals ik het gelezen heb, namelijk ouder wordend met Harry Potter. Ik
dus dat je eigenlijk vanaf je 11 elk jaar een boek geeft, bij wijze van spreken.
Ik gok dat hij dat niet gaat willen, want dat hij altijd gaat willen voortlezen, in het beste geval, als hij graag leest. Maar anders zal ik toch elk jaar eentje geven. En dan hopen dat het zo... Omdat ik dat zelf zo'n fijne ervaring vond, dat die boeken moeilijker werden naarmate ik zelf ouder werd, dat die thematieken donkerder konden worden. En ik gun elk kind die leeservaring, maar ik zag in de winkel die we hadden heel vaak kinderen die 12 waren en eigenlijk in de laatste boeken al bezig waren. Of ze zelfs al twee keer gelezen.
Dat is wel inderdaad hoe jij het hebt ervaren. Ja. Jij bent, op het moment dat de boeken uitkwamen, werd je elk jaar eigenlijk ongeveer... Je was ongeveer dezelfde leeftijd als de hoofdpersonages. Dat heb ik ook al gemerkt met andere gasten die hier ook waren. Inclusief mezelf ook trouwens, die leeservaring. Dat heeft een enorme impact op hoe je die boeken beleeft. En ook hoe intens je die nog steeds aan je hart hebt liggen, denk ik. Hè?
Mm-hmm. Ja, ik denk dat we daar echt een unieke generatie in zijn. Ook dat er nog geen films waren toen die eerste boeken uitkwamen. Dat je echt je eigen... Dat was een stuk van jouw wereld, want je was even oud en je maakte dezelfde dingen mee. Ook al was het dan zonder magie en zonder dat soort dingen. Maar er was een hele nauwe band met die personages daardoor, denk ik. En ja, ik denk dan echt dat een heel aparte Harry Potter-fanclub is. Diegenen die dat zo hebben mogen
beleven. Zo intens hebben beleefd. Ik heb inderdaad ook gepraat met literatuurprofessor Vanessa Joosen. Dat was een andere eerdere aflevering. Ontzettend interessante vrouw ook. En zij had het inderdaad ook over het feit van, er zijn wel voorbeelden van boeken die iets gedaan hebben binnen een generatie. Zij had het dan bijvoorbeeld over de generatie voordien. Ja, die hebben ook wel hun Jan Terlouws en Thea Beckmans. Maar dat is niet zo universeel als Harry Potter is geweest. Hè?
Mm-hmm. Nee, er zijn weinig mensen die je tegenkomt. Ik moet al meteen in twijfel trekken, want mijn man was wel zo iemand die nooit een Harry Potter boek heeft gelezen. Of ze niet allemaal. Veel mensen hebben ze allemaal gelezen. Ja. Allemaal op dezelfde moment. Ook toen kon je erover praten. Werd er schande gesproken op bepaalde momenten wanneer er spoilers waren.
Ja.
Dat soort dingen op de speelplaats. Dat was gewoon een groot deel van heel veel van ons leven.
Ja.
Zoals dat veel vaker is voor series, denk ik. Of voor films, dat iedereen die op dezelfde moment heeft gezien. Maar voor boeken, ik kan mij ook sindsdien geen reeks of geen boeken, bij kleinere kinderen misschien nog wel, maar toch zeker bij pubers niet herinneren dat nog gebeurt.
En dat zo'n ophef veroorzaakte ook. Ik heb ooit echt, letterlijk, en dat was heel... Echt, sorry Kim, nog altijd. Ik heb ooit echt ruzie gehad met een van mijn beste vriendinnen, omdat ik per ongeluk een spoiler had gegeven. Want ik las in het Engels en zij wachtte op de vertaling.
Ja.
En als je dan niet zegt, terecht hè, dat ik dan een mep op mijn oor krijg. Hè, want dat is echt het ergste wat je toen kon overkomen eigenlijk. Hè.
Ja, was het ook de spoiler?
Nee, het was niet de spoiler. Spoiler alert trouwens. Het was, ik zei op dat moment dat Hedwig ging doodgaan.
Ook wel,
wel
erg.
Ja, wel. Maar ze was de vertaling aan het lezen. En ik dacht dat ze al voorbij dat punt was.
Kan gebeuren.
En ik schaam me daar nog altijd voor.
Recht.
Dus opnieuw, sorry Kim. Het zal nooit meer doen. Maar ja, dat was... Ja, je wilde daar heel hard over praten. Dus ik weet dat ik al heel hard op mijn tanden moest bijten om om daarvoor niets te zeggen, want tegen dat die vertaling kwam, was je ook alweer zoveel maanden verder. Hè, dus dat was echt al afzien. Maar dus daar, dat was toch wel even een moment van conflict geweest. Maar inderdaad, dat gebeurt denk ik nu met series, wat jij zegt. Hè, misschien meer zo de Netflix, het Netflix-gehalte. Heb je dat al gezien? Heb je dat al gezien? Met boeken is dat echt iets bijzonders, toch?
Ja, en zeker omdat je zoveel tijd doorbrengt met die boeken. Omdat het er zoveel zijn en ze zijn ook best wel dik. Dus het is ook een serie, zeker nieuwe dingen. Vaak, we hebben 15 afleveringen van 20 minuten misschien bij sommigen zelfs. Maar de investering is veel kleiner. En ook waar je over kan praten is veel kleiner. Dus de hoeveelheid samen met dat momentum of zo, denk ik dat het echt uniek heeft gemaakt.
En ook het kanon dat zelfs nu nog eigenlijk altijd maar aan het uitdijnen is en qua input dat er is en hoeveel creatieve vrijheid er in zekere zin ook mogelijk is, want deze podcast zou er niet zijn zonder de sorteergoed bijvoorbeeld.
Mm-hmm. Nee, zeker. Het is een wereld die eigenlijk vraagt om nog zoveel verhalen. En ik vind ergens ook wel fijn, bijvoorbeeld, ik ben ook wel fan van de Fantastic Beasts film, omdat die, het is binnen dezelfde wereld, maar toch is het helemaal anders en toch kom je niet per se meer over Harry Potter te weten. Die wereld is zo rijk dat je daar eindeloos kan in verder gaan. Ik hoop dat ze niet eindeloos doen, want er denk ik is wel een punt waarop het uitgemolken is. Maar voorlopig ben ik het ook echt nog niet beu.
Nee, ik denk, want dat is ook een discussiepunt dat al eerder ter sprake is gekomen. Onder andere ook met onze literatuurprofessor, die zei van ja, op een gegeven moment moet je het aan de lezer laten in een zekere zin, om dat ook zelf te kunnen invullen natuurlijk. Misschien is J.K. Rowling ook nog niet bereid om het los te laten, wat ik ergens snap. Maar ja, het zal ongetwijfeld ook wel op een punt komen dat we denken, oké, nu zijn we er misschien wel voorbij, maar dat punt is nog niet nu, want nu zijn we bezig met een Harry Potter-podcast. Jij hebt natuurlijk sowieso een boekenbar gerund, een heel groot hart voor literatuur, boeken in het algemeen. Durf jij ook geregeld young adult boeken aan volwassenen aanraden of voel je daar toch een zekere schroom?
Nee, weinig schroom. Ik had geen schroom misschien zelfs. Zeker in de winkel niet. Omdat ik heb gemerkt dat heel veel mensen een initiële weerstand hebben. Een van onze absolute bestsellers, die ook vanaf dag 1 tot de laatste dag op dezelfde plek heeft gelegen, op zo de super aanbiedingtafel van dit moet je lezen, dat was Lampje van Annette Schaap. Een boek vanaf 10 jaar, 8 jaar als je samenleest. En dat is een ongelooflijk boek. Ik heb het ondertussen denk ik 3 of 4 keer al gelezen, samen met iemand apart. En dat was het boek waarover het meeste aantal mensen mij achteraf nog gecontacteerd hebben. Dat ze zeiden van, je hebt mij overtuigd toen, want ik wou het cadeau doen aan mij. Of je zei van, doe het cadeau, want ik zocht voor mijn vader iets. En ik dacht, ja, dat gaat het toch niet voor mijn vader, want het is een boek voor kleine meisjes. En dat ze dan zo openbaring hadden gehad door dat boek samen en apart, dat ze mij bijna dankbaar waren alsof ik het geschreven had. Ja. Omdat het een boek was dat ze nooit zouden zelf ontdekt hebben.
Maar er is ook iets ontzettend bijzonders aan de juiste boeken lezen op het juiste moment. Mm-hmm. En als dat dan inderdaad wordt aangereikt op het moment dat je het kan gebruiken, dan doet dat ook echt iets met jou als persoon, hè?
Ja, en zeker denk ik iets dat je zelf niet zou ontdekt hebben. Als Harry Potter zal iedereen wel misschien ooit eens
dat moet je
uitkomen.
Misschien niet meteen aanraden of op een schuif leggen op nummer 1, dit moet je lezen. Nee. Want vermoedelijk zullen er toch wel al een aantal mensen dat hebben gelezen.
Of toch al eens van gehoord hebben.
Voilà.
Maar bijvoorbeeld bij Lampje, zeker in het begin, was dat nog niet zo heel bekend. Het had ook nog niet zoveel prijzen gewonnen. Dan, als mensen mij zeiden, ja, ik heb al een moeilijke periode of ik voel me wat bang soms in wat er gaat komen. En Lampje is een personage dat tegelijk super dapper is en tegelijk heel bang kan zijn. En daar ook op een hele eerlijke manier in staat, als kind natuurlijk. En ze maakt van alles mee, maar het is altijd wel heel puur en heel authentiek. Ze is een van de meest authentieke personages die ik ooit heb gelezen. En als dat dan op het juiste moment, als iemand dan zegt, ah, maar dat moet je misschien niet eens in deze romans.
Niet in de grote kanon, maar,
nee, maar kijk
integendeel,
dan eens naar dit. Ook omdat het op zo'n vlotte manier leest, vaak heb ik zelf, als ik het in periodes dat ik het moeilijker had, grijp ik ook terug naar young adult, omdat het gewoon toegankelijker is vaak, qua taal, qua beelden. Je hebt een soort van doorlezen dat je kan doen, waardoor je heel dicht bij personages kan komen en waardoor je gewoon een soort van
thuiskomen. Ja. Ja. Want snap je die weerstand überhaupt?
Ik snap hem wel, maar ik denk dat hij er is in het algemeen, als het over literatuur gaat, over heel veel boeken die als een soort van minderwaardig worden bekeken. En dan gaat het ook over heel veel schrijvers en schrijfsters die heel populair zijn, bijvoorbeeld. Op De Zeven Zussen wordt ook ongelooflijk neergekeken, maar evengoed op Amerikaanse boeken die het goed doen, vanaf dat het goed verkoopt. Ja. dan mag het niet meer goed zijn. Of zo. Dan is het te makkelijk en dan is het... Ik word er hoornol van. Omdat ik zelf... Ik lees nu zo graag boeken, maar ik ben het kwijtgeraakt omdat ik dacht, lezen is niks voor mij, want als het in de ja, krant over boeken
Het zijn gaat, nooit de boeken die jou liggen dan.
Nee, dan gaat het over dingen waarvan ik denk, waar gaat dit over en hoe saai is dit? En iemand die zo maar 8 adjectieven blijft gebruiken omdat hij zichzelf zo graag... En dan denk ik, ja nee, dat is voor mij niet wat boeken zijn. Ik ken veel meer mensen die graag boeken lezen, die ze graag lezen.
Ja. Ik vind dat ook altijd een klein beetje het gevaar aan literatuuronderwijs. Ik ben zelf ook opgeleid als leerkracht Nederlands. En ik was eigenlijk altijd al heel content als ik merkte dat jongeren überhaupt aan het lezen waren. Mm-hmm. Maakte zelfs niet uit wat, want dan dacht ik, je leest. Yes, goed bezig. Terwijl, hoe vaak kreeg je dan, wat jij zei, zo de mulischen op je bord. En dat je denkt,
Zeker op die leeftijd, niet iedereen...
Is daar klaar voor ook?
Nee, en ik heb het gevoel soms, als je dan mensen hoort later in hun leven, degenen die daar klaar voor waren op dat moment, dat zijn degenen die de huidige literatuurtendensen dan zo onderschrijven en ook vinden dat die boeken moeten prijzen blijven winnen en die dat zo wat willen behouden, wat er al jaren...
En zeker conservatisme misschien of zo daarin?
Ja, ik denk het wel. En ik denk dat er soms heel veel weerstand is tegen een nieuwe stijl van schrijven en misschien dat het wat blitzer al is en dat er al eens iets... Ja, dat er geen moeilijke woorden misschien in staan en dat het anders is gewoon.
Vanessa Joosen die had het over een zekere professor, Harold Bloom, en die omschreef of die zag Harry Potter eigenlijk als het voorbeeld van een verkleutering van onze maatschappij. Want volwassenen zouden te lui zijn of te dom zijn om de grote kanon te kunnen appreciëren, maar daar ben je het voor alle duidelijkheid dan echt absoluut niet mee eens.
Nee. Nee, want het ik vind dat echt, dat is zoals zeggen van kunst die je niet begrijpt, dan heb ik het over beeldende kunst, die is dan meer waard dan een portret van iemand die jou echt, waar je iets herkent en waar je niet ziet. Ik vind dat van zo'n gedateerde, uit de lucht...
Oudbollig.
Ja, ik denk als het een verhaal is dat jou kan raken en dat iets in je verandert, waarom zou je het dan niet lezen? En of dat dan een graphic novel is of een strip of een, als het maar een boek is. Ja.
En dan wil ik het meteen weten over Harry Potter natuurlijk. Wat heeft dat voor jou veranderd?
Goeie vraag eigenlijk. Ik denk dat het zoveel is dat ik het niet kan benoemen. Dat er heel veel in mij wel...
Zo'n stukje DNA Harry Potter.
Ja, en ook wel, ik heb wel het lezen daardoor ook wel echt omarmd. Ik heb toen het laatste boek uitkwam, vertrok ik voor een jaar naar Amerika. Ik ging 18 worden en ik vertrok en ik heb op de luchthaven het laatste boek gekocht. Weet ik nog heel goed. Beginnen lezen op het vliegtuig. Dat was een goede lange vlucht, dus kon ik al een stuk beginnen. Maar dan de eerste dagen bij mijn gastgezin waar ik zat, zat ik ook in dat boek te lezen. En ik werd meteen een soort afgestempeld als een asociale uitwisselingsstudent uit België. En ik ben ook niet in dat gezin gebleven, omdat ze mij wat raar vonden daardoor. Maar ik heb toen wel, dat heb ik toen beseft van, als jullie dat raar vinden, ga ik hier nooit gelukkig zijn. Dus dan kan ik inderdaad beter vertrekken.
Ja, dan kan ik hier niet aarden.
Nee. Ja. En het volgende gezin vond dat prima, want ik heb hem dan nog eens een tweede keer meteen gelezen. En die vonden dat prima, dus... Ik denk dat er heel veel kleine dingen zijn. Ik merk dat er ook zinnen in mijn hoofd altijd klaar zitten uit Harry Potter. Ik kan het zo niet benoemen.
Ja.
Er zijn wel een aantal concrete dingen in mijn leven. Ik heb bijvoorbeeld een gsm die Hermione heet, omdat die alles weet. Dus mijn naam van mijn iPhone is Hermione. Dat vind ik zelf heel fijn. Ik zei altijd tegen mijn lief... Ja, die brief van Hogwarts, ik heb het altijd jammer gevonden dat die nooit gekomen is. Zoals velen met mij, denk ik. En stiekem op elke verjaardag toch een klein beetje op hopen dat die er lag. Tot op een bepaalde verjaardag die brief daar effectief lag. Met mijn naam op. Met op de achterkant een Hogwarts seal.
Oh.
En het was echt de officiële brief. Natuurlijk weet ik als volwassen mens van meer dan 30 jaar dat het niet echt van Hogwarts kwam.
Maar toch, hè?
En dat heeft dan voor mij getoond hoe goed mijn lief mij kende en dat de man van mijn leven moest wel zijn, want die had ervoor gezorgd dat ik eindelijk mijn Hogwarts-brief had.
Oh,
dus het zijn wel een aantal belangrijke momenten in mijn leven.
Qua romantisch gebaar kan dat inderdaad wel tellen.
Ik zou zeggen aan iedereen die luistert, noteer dit even, googelt dat iets. En je kunt er alleen maar mee scoren.
Dat is echt wel waar. Mocht mijn liefde het horen, doen. Dat is echt een goed idee. Nee, maar want ik denk dat het in een zekere zin voor mensen van onze leeftijd inderdaad, die dat echt zo heel de puberteit hebben meegenomen, dat dat hoe dan ook een deeltje is van jouw identiteit op een bepaalde manier.
Ja, ik denk dat zeker. Ik heb dat met Harry Potter en ik heb dat met de Gilmore Girls. Dat zijn de twee dingen die mijn leven een soort van vorm hebben gegeven. En laatst was ik nog eens naar alles van de Gilmore Girls aan het kijken, ook met mijn man daarnaast. En die heeft ontdekt hoeveel procent van mijn mopjes eigenlijk
vandaan komen.
Gestolen zijn. Het was echt ongeveer 3 keer per aflevering dat hij naar mij keek en zei van... Maar jij zegt dat kei vaak.
Ze is veel minder grappig dan in thuis.
Dus ik ben blij dat de Gilmore Girls minder door iedereen gezien is dan Harry Potter.
Dat valt harder op als je daar naar verwijst. Ja.
Iets harder. Maar ik denk echt dat er iets een soort van... Ik kan ook mensen soms wel categoriseren in mijn hoofd als van... Ah ja, dat is een beetje een Hermione. Of dat is een, zonder misschien zo letterlijk, maar ik zie de wereld wel een beetje door een Harry Potter-bril.
Door die bril, ja. Ja, want dat is inderdaad ook wat we hier doen natuurlijk. Want ik heb zelf uiteraard ook die neiging, vandaar de podcast. Om inderdaad ergens zo te denken van... Ah, volgens mij ben je wel een beetje Ravenclaw met een snuifje dat of het snuifje hetgeen. Ik vind het ongelooflijk tof om ook te merken dat vaak in een zekere zin wel klopt. Uiteraard kan je ergens altijd wel in eender welk huis belanden. Niemand is zo ongenuanceerd als in een jeugdboek, uiteraard. Maar ik vond het heel tof, want jij begon met te zeggen... Ik denk dat ik Ravenclaw mix Gryffindor ben. En ik was al meteen super content, want dat is ook wat ik dacht van jou.
Oké. En waarom dacht jij dat?
Ik ga er zo meteen op terugkomen, eigenlijk. Want ik ga sowieso de vragen stellen om jou te proberen sorteren. Maar echt buikgevoel. Grootste deel het buikgevoel. Want ik ken jou natuurlijk helemaal niet persoonlijk of zo. Dus dat is natuurlijk misschien ook te oppervlakkig. Misschien gaan we nog iets helemaal anders uitkomen zo meteen. Ik weet alleszins dat het vaak ook wel veelzeggend is hoe dat je je leven inricht uiteraard, hoe dat je keuzes maakt. Je zei daarnet bijvoorbeeld, ik denk dan in functie van die Harry Potter filter. Jij bent misschien een beetje richting Hermione, jij bent misschien meer in een Neville Longbottom. Hoe zou je jezelf categoriseren? Welk personage denk jij van, dat sluit het meest aan bij wie ik ben?
Goh. Ja, want ik denk dat ik meer in termen van personages denk dan van de huizen.
Dan de huizen, ja.
Maar ik denk dat ik niet met één personage... Ik denk dat het eerder is, ik zou dan graag later ooit een soort Dumbledore-achtige figuur worden.
Oké, dat is al ambitieus.
Ja, dat is de ambitie. Maar dan weet ik van mezelf dat ik toch ook wel een beetje Hermione in mij heb als het over bedweterigheid gaat. Dat ik ook wel heel loyaal ben, dus daar zit ik dan ook toch wel bij Ron en bij Hermione. Dat ik graag qua gezin de Weasley family graag... als vibe zou hebben. Dus ik denk dat er heel veel kleine elementen zijn die ik graag zou samenrapen. Een soort Hagrid. Ik zou graag op het werk bijvoorbeeld, zou ik graag voor de stagiairs en de nieuwe collega's een soort Hagrid zijn.
Ah, zo een moederkluk eigenlijk.
Ja, een soort van... Ja. Soms misschien wel wat brut en ik zou misschien wel eens te wild feedback...
Shouldn't have said that.
Voilà, een beetje te wild feedback geven, maar wel het heugelijke nieuws kunnen brengen. You're a wizard, Harry. Dus wil je wel tegen hem zeggen.
En je pupillen zien... De eerste spels leren doen en dan denk je, oh, dat is toch ook een beetje dankzij mij.
Ja, en dan toch ook misschien wel het hoofd van Gryffindor.
McGonagall.
Dat is ook wel een figuur.
Dat is een nobel streven, hè, als je daar die schoenen kunt vullen. Dat is heel schoon.
Het is misschien een goede tussenstap naar Dumbledore.
Dat is waar, dat is een goede evaluatie, zo evolutiesysteem. Dan denk ik dat McGonagall ook wel echt een mooie, mooie tussenstap is. En als je zegt van, ik zou graag een Dumbledore worden, in welke optiek is dat dan? Is dat dan een grote, wijze dame?
Ik denk vooral ook de ondeugendheid en de soort speelsheid die hij blijft houden, ook al heeft hij een soort wijsheid natuurlijk in zich. En het draagt ook wel een grote last, denk ik, met zich mee, maar wel op een hele waardige manier. Ik denk, als er tegenslagen zijn en je kan er op een soort Dumbledore...
En je daar niet door laten verbitteren.
Nee, vooral niet verbitteren. Ik denk een soort zachtheid houden. Ik denk in onze maatschappij sowieso dat het superbelangrijk is. Als ik zie hoe hard reacties soms kunnen zijn en dat alleen maar harder en harder wordt. Zeker ook als radiomaker voel je dat wat je soms over jou krijgt, dat valt bij mij behoorlijk mee. Maar ik zie het wel. En als je dan een soort zachtheid kan bewaren en een soort verzoenende functie kan hebben, die jij zeker heeft, zonder wel met een kwinkslag tegen bepaalde huizen en mensen te zeggen van jullie zijn niet goed bezig, dan denk ik dat dat een mooie ambitie is.
Dat is inderdaad een goede moraal om na te streven. Ik weet nu niet, mijn lief gaat mij slaan dat ik het niet weet. Het is ofwel Louis Paul Boon ofwel Bob Dylan, maar een van die wijsheden is ook iets in de trant van de grootste strijd van het leven is om niet verbitterd te worden. En eigenlijk is Dumbledore daar wel een mooi voorbeeld van. Hè?
Ja, en zo, hij is echt zacht. Hij is een hele zachte, lieve man die soms alleen wat meer tijd zou moeten hebben om het allemaal uit te leggen tegen de mensen. Want dan zouden ze dingen wat vergemakkelijkt hebben. Maar ja, hij heeft een hele grote zachtheid.
Ja.
En toch is hij supercool. En is hem, ik vind dat een heel mooi personage.
Ja. En die zachtheid wil je dan ook hebben in een zekere zin. Ben je dat sowieso al of zou je dat liever nog wat meer zijn?
Ik denk dat ik ze graag zou gecombineerd zien met autoriteit. Ik denk dat dat ook wel een belangrijke combinatie is. Ik denk dat die zachtheid op zich kan wel eens cynisch worden of een uithalen misschien, maar ik denk dat ik ze in het algemeen wel nogal heb. Ik heb ook de reflex bijvoorbeeld om als iemand mij aanvalt via een digitale weg om te denken, misschien is een hond net gestorven of misschien is hij... Om een soort verzachting daaraan toe te voegen.
Verzachten de omstandigheden bijdenken.
Maar tegelijkertijd, wat Dumbledore ook heeft, is wel dat mensen hem gewoon ongelooflijk respecteren en dat ze ook zien wat hij kan en wat hij doet. Door de meeste mensen wordt hij daarvoor wel aanzien. En ik denk dat dat in onze maatschappij heel moeilijk te combineren valt. Er zijn weinig zachte mensen die daarvoor worden
gerespecteerd.
En die wel een soort van machthebbende functie zelfs misschien hebben. En ik denk dat dat net de beste regeringsleiders zouden zijn.
Degene die streng maar rechtvaardig.
Ja, ik denk bijvoorbeeld aan een Caroline Pauwels, de rector van de VUB. Zij is iemand die dat voor mij heel erg heeft, of Barack Obama heeft het voor mij ook. Een soort zachtheid, een soort mildheid, maar toch hard op de juiste momenten. En daardoor alleen maar respect voor die mensen. Maar zo zijn er nog altijd heel weinig. En daarmee wil ik dus niet ambiëren van president van de Verenigde Staten te worden. Of
zou mogen, waarom niet?
Maar ik denk gewoon puur, al is het in mijn eigen omgeving, die combinatie van dingen.
Ja, dat je dat uitstraalt en dat mensen ook weten...
Dat is Dumbledore, mocht
ik zeggen. Ik word Dumbledore. Ik vind dat een heel goede toekomstambitie. Je hebt ook al verschillende personages benoemd van wie je graag een soort van ideale melting pot zou willen vormen. Stel dat ik jou mag portkeyen naar een bepaald plekje. Waar wil je dan graag belanden op Swijnstein?
Oh, dat vind ik wel moe. En ik mag maar één plek kiezen.
Oh.
Misschien de common room van Gryffindor zou ik denk ik dan hun huiskamer zou ik denk ik heel fijn vinden. Ik vind het wat ik ook altijd heel mooi heb gevonden in Harry Potter was een soort van de chosen family dat ze allemaal hadden. Ik kan het me niet voorstellen om op internaat te zitten en dan zeker zo lang en in het weekend ook niet naar huis gaan, maar echt heel soms maar naar huis gaan. Maar ik kom wel uit een gezin waarin een scheiding en waar het heel moeilijk was een hele lange tijd. En dat idee van ergens anders die toevlucht te vinden, dat vond ik wel heel mooi in die boeken ook altijd.
Ja, een soort van backup-familie zo.
Ja, een soort familie die eigenlijk op veel momenten veel belangrijker ook is en die veel groter is. Zeker voor iemand natuurlijk als Harry, die alleen nog maar bestaat. Maar zo die warmte die ik daar voelde, of zo het thuiskomen en verslag doen van wat je hebt meegemaakt, is en bijna zo aan de eettafel komen vertellen hoe je een dag was.
Ja.
Dat idee, ik denk dat ik dat graag zou voelen.
Hogwarts will always be there to welcome you home. Ja, dat is een goede vangnet om te hebben natuurlijk. Mm-hmm. Jij bent Annelies Moons in het professionele leven uiteraard radiopresentatrice. Hoe zou jij, denk je, je dagen vullen in de niet-dreuzelwereld? Zou je daar ook een soort... Ik weet eigenlijk niet of dat die radio hebben. Ze hadden wel radio, want ze hebben daarna geluisterd in de protesten gebeuren en zo. Maar dat is misschien een minder vanzelfsprekend beroep. Ik weet dat eigenlijk niet daar.
Ja, zo in de strijd om Hogwarts zou ik misschien ook wel de verslaggever
willen zijn.
Wel pittig ook, denk ik. ik weet niet, ik zou mezelf wel zien lesgeven, denk ik. Ik geef ook les op het conservatorium in Antwerpen, maar dat is maar weinig. Ik denk dat ik dat wel fijn zou vinden. Ja, nee, lesgeven. Of een winkeltje in Diagon Alley zou ik ook wel appreciëren.
Misschien ook een boekenwinkeltje, dat zou kunnen.
Ja, of een soort theehuis met allemaal gekke taarten.
Oh, heerlijk. Ja.
Ja, dus, of dan eerst dit en dan het andere.
Ja,
je hebt al jaren te leven. Hè? Zeker als je Dumbledore ambieert,
dan heb je wel wat jaren te gaan. Hè? Dat scheelt. Ja.
Het is dat. Ja, ik denk een van die twee.
En dan uiteindelijk ook rector, hè? Want dat is het dan Dumbledore natuurlijk. Hè?
Ja, als ik nog zin heb.
Hoeft niet, we zien wel. Ja. Ik had dus inderdaad al gezegd, van je hebt jezelf benoemd als zo wat ergens tussen Gryffindor en Ravenclaw. Van waar de voorkeur voor de beide huizen?
Ik heb een testje gedaan op het internet.
En
dat zei dat. Het was, ik denk dat het 34% Gryffindor was en 33% Ravenclaw. Ik heb gewoon wel gevoeld naar personages die ik zelf sympathiek vond. En dan hopelijk mocht ik daar zelf bij staan als ik zelf een personage was. Want ik vraag, zijn er mensen die iets anders zeggen? Ik zou bijna zeggen dat iedereen bijna Gryffindor is.
Nee, dat is echt niet waar. Nu, ik heb tot nu toe teleurstellend weinig mensen gehad die claimden Slytherin te zijn.
Mm-hmm.
Wat ik heel jammer vind, want dat is ook dat zijn niet noodzakelijk slechte mensen.
Nee.
Dus ik zou zo graag nog voor het einde van de reeks een overtuigde Slytherin hier voor de micro hebben staan. Maar ik heb wel zo wat snuifjes. Hè, zo'n snuifje Slytherin hier toegevoegd aan een schone mengelmoes. Maar ik denk het best vertegenwoordigd tot nu toe is Ravenclaw en Hufflepuff.
Ah ja.
Ja.
Ah, dat vind ik wel verbazend. Want zo het, ik
ja, natuurlijk, het gouden trio komt uiteraard uit Gryffindor.
En zo de moed die er toch, en de loyaliteit. En de...
Maar ik denk dat ook mensen zijn ook op zoek naar waar ze zich, denk ik, het meest mee kunnen vereenzelvigen. En ik heb bijvoorbeeld ook wel een snuifje Gryffindor, maar toch neig ik zelf meer naar Ravenclaw, omdat ik denk, daar zou ik mij volgens mij het meest op mijn gemak voelen.
Ah ja, dat het dan Gryffindor net iets te out there is.
Ja, zo heel erg oud en proud en nogal soms wat impulsief misschien en ondoordacht. En dat je daar naar kijkt en dat je denkt, oh, doe eens kalm.
Ja, ik denk wel dat ik dan wel iemand ben waar soms mensen naar kijken.
Doe eens kalm.
Ja, terwijl, dus, want het klinkt ook tegelijk niet als mezelf, want ik ben best wel introvert en ik ben heel graag thuis. En de voorbije jaren heb ik best wel gefloreerd ook in veel thuis zijn en weinig mensen zien. Maar wel ik heb in mijn leven wel al vaak dingen gedaan. Bijvoorbeeld een boekenwinkel.
Dat is exact waarom ik inderdaad ook tussen die twee schipperde. Omdat ik naar mijn gevoel, ik ken jou niet persoonlijk, dus ik weet ook niet in hoeverre dat ik er dan compleet naast aan slaan ben uiteraard. Maar mijn gevoel was dat jij een eerder introvert persoon bent, maar alsnog wel keuzes maakt waarvan je als buitenstaander denkt, amai, chapeau, dan moet je toch maar durven.
Ja, ik denk dat dat ook wel zo is. Er is een soort basisvertrouwen ergens gekomen dat het wel goed komt. Ik ben halftijds gaan werken op de VRT, omdat er op dat moment op de VRT weinig plek voor mij was. En dan dacht ik, ik ga hier ongelukkig worden en hard worden en cynisch worden als ik hier 3-4 jaar rondloop en eigenlijk weinig kan doen wat ik echt wil doen. En dan ben ik toevallig bijna bij een boekenwinkel beland. Maar ik laat me dan ook wel toevallig bij een boekenwinkel belanden. En ik vind dat zelf wel heel fijn. Het is soms wel heel eng. En ik denk bijvoorbeeld, ik zou mezelf dan niet omschrijven als een grote risiconemer en zo, terwijl ik dat dan eigenlijk wel doe. Het is inderdaad een beetje een combinatie van die twee. Ook omdat ik een goed vangnet heb en dat ik heel goed omringd ben met een aantal mensen waarvan ik weet, ja, zelfs al loopt dat nu mis, dan komt dat ook wel weer goed.
Je hebt het zelf al benoemd dat je inderdaad wel ergens een beetje introvert bent. Wat ik al meteen een interessante contradictie vind, want je hebt wel een job in de media natuurlijk.
Ja, maar veilig, hè. Ik zit in een radiostudio alleen, meestal, of soms met iemand. Misschien kan ik het best uitleggen, ik haat bellen. Terwijl er is geen verschil eigenlijk tussen radio maken en bellen en met iemand bellen op de radio.
Ja, jawel, hè, want bellen is in dialoog. Terwijl op de radio kan je evengoed zeggen dat je tegen één iemand aan het babbelen bent, bij wijze van spreken.
Ja, maar als ik bel met iemand op de radio, vind ik het prima.
Oké.
Maar bellen, gewoon, vind ik vreselijk. Omdat mensen niet verwachten dat ik ga bellen. Ze weten niet voor wat ik bel. Misschien bel ik ongelegen. Misschien weten die niet wie ik ben. En is dat dan awkward dat ik zeg Annelies en ze weten het niet. Er zijn heel veel factoren die ik niet ken. Terwijl de radio heeft iemand waarschijnlijk met
een
persoon
gestuurd. Je stoort die niet, die willen graag. Ja.
En dat is een heel groot verschil voor mij. En ik zit wel gewoon alleen in die studio. Ik heb zo 5 archetypes van plekken waar ik weet dat de Radio 1 op staat, die ik in mijn hoofd heb. Maar eigenlijk ben ik alleen. En eigenlijk doe ik waar ik zin in heb. Heb ik heel weinig prikkels of ik heb heel veel controle over alle prikkels die er zijn. Dat vind ik een heel aangenaam idee.
Dat is iets heel bizar aan het maken van radio natuurlijk. Er heeft ooit iemand tegen mij gezegd, je beseft toch op het moment dat je in die micro aan het spreken bent, dat er eigenlijk een sportpaleis aan het luisteren is, of meerdere. En ik dacht, nee, ik besef dat niet. Ik wil dat eigenlijk ook niet beseffen. Dat hoeft niet, dat is niet nodig.
Daar denk je niet over na. Dat is waarom ik het soms, zet ik ook alles van wat er binnenkomt, van apps en twitters en dat soort dingen, zet ik allemaal af soms, omdat ik dan meer in het moment kan blijven. Zeker als er iemand tegenover mij wil zitten, dan wil ik alleen maar met die persoon praten en dan hoeft de wereld even niet mee te praten. Ik vind het veel moeilijker om voor 25 mensen een presentatie te doen op een podium, wat ik ook wel soms doe. Daar ben ik veel zenuwachtiger voor. Dat is echt buiten mijn comfortzone, elke keer weer, ook al doe ik het wel. Omdat ik niet weet, als ik een mopje maak, dan weet ik of ze lachen. En op de radio ga ik ervan uit. Dat
zo, ik ben hilarisch, dat komt hier goed. Ja. Maar je hoort het inderdaad niet. Is het dan ook wel, want op de radio maak je dat mopje en je gaat ervan uit van, er zullen wel mensen ergens dat misschien gehoord hebben en lachen. Op het moment dat ik bijvoorbeeld als leerkracht in wording voor het eerst voor een klaslokaal stond, ik kon dat niet aan, dat doogcontact.
Mm-hmm. Ook bij het lesgeven vind ik, die eerste les is vreselijk.
En je staat daar dan te rillen en okselvijvers van ik ga u gaan hebben.
Zo kwetsbaar.
Ja, ja dat is jezelf eigenlijk veel meer blootgeven dan dat je zeker zin in de studio doet.
Zeker. Dus voor mij is het echt een andere wereld en is die radio een soort wereld die ik kan creëren waarvan ik hoor dat mensen hem appreciëren en dat ze mensen die er graag bij zijn. kan ik alleen maar blij om worden, maar ik maak hem wel vanuit mezelf. Ik ben veel minder bezig met wat er gebeurt en wat willen mensen en wat denken mensen. Daar denk ik eigenlijk weinig aan als ik radio aan het maken ben.
Dus dat voelt veilig voor jou?
Ja, superveilig. Ik ben nog altijd wel en gestresseerd soms, zeker als ik op locatie ga, omdat dat dan weer net aan de andere kant ligt, meer richting een podiumpresentatie gaat, omdat je daar wel contact hebt met mensen. Of als er plots meerdere mensen als gast in mijn programma zitten, dan durf ik ook al eens nerveus worden. Maar als ik gewoon alleen of met iemand samen presenteer, dan is dat echt prima. Dan is dat zoals de living.
Want dan vraag ik mij meteen ook af, wat apprecieer je het meeste? Dat is dan eerder die behind-the-scenes gevoel dan eigenlijk het echt in de spotlight staan.
Ja, zeker. Want ik merk dat ik ongemakkelijk word vanaf dat er te veel foto's of nu webcams in de studio, daar ben ik eigenlijk allemaal niet zo blij mee. Ik vind het ook heel eng. Het gebeurt echt vaak dat ik dan een appel eet en dat mensen zeggen, ah, smakelijk. En dan word ik mij super bewust.
Dan
ben ik ineens publiek en dan ben ik... En ik vind het ook helemaal niet erg dat mensen mij soms kennen of soms iets tegen mij zeggen. Dat gebeurt niet zoveel. Dat is ook ik vind op de radio vind ik ook...
Je bent nog veel meer anoniem, hè?
Ja, en dat is een goede manier van een beetje bekend zijn als mensen hun
micro-BV
naam kennen.
Micro-BV is dat.
Ja, dat is echt, vind ik echt prima. Ik ken wel wat mensen die wel een stuk bekender zijn. En als je daarmee op straat loopt, je moet toch altijd aanstaan. Ik hoef niet altijd aan te staan. En dat vind ik wel een fijn gevoel.
Nog zo'n instinctieve vraag waarvan ik absoluut niet weet of het klopt of niet. Dus spreek mij vooral tegen. Ik denk... dat jij echt een gevoelsmens bent. Heel veel beslissingen vanuit de onderbuik. Dingen die juist moeten aanvoelen of goed moeten voelen om jezelf er volledig voor te geven. Klopt dat of zit ik er volledig naast?
Nee, het klopt, maar ik heb ook wel de rationele kant heel erg in mij. Want ik ben een kind van een gevoelsmens en een stamboom van burgerlijke ingenieurs. Dus mijn vader is burgerlijke
ingenieur. Dus de ratio is er misschien een beetje ingeramd ook.
Ja, dus alle mijn grootvaders en zelfs de nieuwe lieve van mijn grootmoeders en al mijn neven en mijn broer, allemaal burgerlijke ingenieur. Ik heb zelf ook in het middelbaar 8 uur wiskunde gedaan, dus ook niks taal of niks. En veel wetenschappen. Dus de ratio is er... Zat er misschien niet, dat weet ik niet, maar hij is er wel zeker bijgekomen. En dus ik ben wel... als ik dan risico's neem, zijn ze wel altijd berekend. Ik ga niet, als ik geen financieel vangnet heb, ga ik niet geen boekwinkel starten, bijvoorbeeld. Dus het is nooit alleen maar buik en gevoel. Maar dat zal wel, als de lijst gemaakt is, de doorslag geven.
Het is wel misschien eerst buik en daarna de pro's en de contra's en de...
Ja, of het is vaak zo dan alle pro's en contra's en dan eigenlijk is het al beslist. Hè?
Intuïtief weet het al van, ik ga het toch doen, maar we gaan toch nog even... tonen dat we daarover hebben nagedacht.
Ja, of dan, het is een ander voorbeeld. Vorig jaar we hadden beslist om de boekenwinkel te verkopen. Want ik deed het samen met mijn man. We hadden beslist, we wisten dat gaat aflopen. We wisten, we willen aan een gezin beginnen. En we hadden bij allebei een beetje geld geërfd, waar we op dat moment niks meer van plan waren. Hadden we dus van, als we nu eens een huis in het noorden van Frankrijk kopen. En dat is een vaag idee. En dan rijd je daar naartoe en dan zeg je, het is niet dat we vandaag een huis gaan kopen. Tot je daar dan bent.
En dan ga je toch plots uitkomen.
Is er plots toch een huis, dat trouwens een sleutelanger heeft, van het platform 9 en 3 vierde, uiteraard. Maar dus dan is het wel ook de keuze, dan waren twee huizen die we eigenlijk heel leuk vonden. En gevoelsmatig was het één huis, maar er was nog heel veel werk. En dan is het toch de ratio die dan uiteindelijk ervoor zorgt dat het andere huis geworden is, waar we gewoon wel al kunnen van genieten. Dan, de ratio kan dan wel nog een verandering met zich meebrengen of zo.
Ja.
Het is niet dat ik dan meteen zeg, nu gaan. Nee, dan is er wel nog een verschil.
Toch nog de pro's en de contra's erbij halen natuurlijk. Ik las ook in een interview dat jij alles vrij obsessief doet. Altijd de volle 150% bij wijze van spreken. There is no in-between. Van waar komt dat?
Dat is ook altijd zo geweest, denk ik. Het is begonnen met paardrijden. Vooral mijn jeugd was het paardrijden. Dat was echt 4 uur per dag, denk ik. Of meer in het weekend. Ik was daar ook altijd. Dan ben ik begonnen als ik studeerde met radio. En dan was het 4, 5 uur per dag. Nu moet ik wel zeggen, met ouder te worden, dat iets mindert. Misschien ook omdat ik meer ben uitgekomen bij de dingen die ik echt wel leuk vind. Paardrijden zou ik nog altijd graag ooit wel terugdoen. Dat is verdwenen. Maar het radio maken, dat is dan al je job. En dan lezen kon ik ook wel echt obsessief doen met momenten. Maar nu dat mijn job is geweest en niet meer, kan ik gewoon ook terug wel... Vandaag ben ik misschien wat te moe om te lezen. Nu ga ik iets anders doen. Dus dat ik moet precies alles even heel intensief doen om te zien wat ik overhoud. Ik merk dat mijn man is eigenlijk exact hetzelfde. Die heeft alleen nog iets geconcentreerder en nog meer op microniveau. Die kan dan zo... verse pasta. En dan eten wij 6 weken alleen maar verse pasta. En dan nooit meer.
Oké.
Of nu... heeft als hobby heeft ontdekt dat je ook je gras kunt afdoen met een zeis. En nu wilt hem heel graag een zeis en wilt hem heel graag. Dus het is, dat, bij hem is dat nog net iets specifieker. Bij mij is dat dan algemener koken. Of, en nu, als ik een periode veel werk, dan kook ik minder. En, dus het is zo wel wat in balans aan het komen. Ja. Maar ik wil ook wel graag dan iets echt goed kunnen en er ook wel veel over weten. Ja. En ja, dat laat ik dan ook wel niet zo gemakkelijk los.
Want je gaf daarnet ook al aan, bij de voorliefde voor Hermelien, dat er ook wel ergens een bedweterig kantje in jou zit, hè?
Ja, niet altijd mijn favoriete kant van mezelf. Maar ik heb wel graag gelijk. En ik weet de dingen wel graag. Ik ga ook bijna alleen maar in discussie als ik echt weet waarover ik praat. Waardoor ik ook bijvoorbeeld wel heel veel lees over bepaalde onderwerpen. Omdat ik net bijvoorbeeld over racisme, ik wil heel graag in discussie gaan met mensen die dingen zeggen waar ik het niet mee eens ben. Maar wil ik wel ook zorgen dat ik echt goed kan argumenteren.
Dat je het kan ook de fundering leggen van dit klopt niet en dit is waarom.
Ja, voilà. Dus ga ik dan soms ook wel obsessief over bepaalde thema's lezen daardoor. Maar ja, het voordeel is dat ik daar ook wel best mijn man vrij goed gekozen heb. Want ik heb wel bijna altijd gelijk. hij gaat dat niet tegenspreken. Hij vindt niet altijd tof dat ik veel over hem vertel. Als hij me niks kan zeggen. Maar in dit geval is het wel waar. Ik heb meestal wel gelijk ook. Dus dat komt dan goed uit.
Dat komt dan goed uit, inderdaad. Perfecte huwelijk. Ja. Jij zegt van, hé, ik ga mijzelf ook altijd wel ondersteunen door bijvoorbeeld boeken te lezen. Wil je ook echt... Want sommige dingen kan je eigenlijk gewoon puur... gevoelsmatig al zeggen, dit is niet oké. Ik bedoel, het voorbeeld van racisme dat je aanhaalde, je hebt daar eigenlijk geen literatuurlijst voor nodig om te zeggen, dit is niet oké. Maar toch wil je dan wel die externe bronnen erbij halen.
Ja, omdat je geen discussies wint met een gevoel in deze maatschappij.
Ja.
Denk ik, als iemand zegt, bijvoorbeeld over Zwarte Piet, van, dat is maar een traditie en dat is nu zo en daar doe je toch niemand kwaad mee. Als je dan kan vertellen hoe dat is voor zwarte mensen en voor zwarte kindjes op school die ineens vanaf november helemaal anders benaderd worden en dat je weet wat die verhalen zijn en wat die cijfers zijn. En wat die... Als je dat kan geven in plaats van ik vind dat niet en mijn gevoel zegt dit, dan denk ik dat je ook veel minder verandering gaat veroorzaken als je alleen maar zo kan discussiëren. Dus ik heb heel graag heel veel info om net mijn gevoel te bevestigen en te zeggen oké, dit is waar en nu ga je het zo uitleggen.
Je zegt ook, ik ben graag een expert in bepaalde gebieden. Is dat dan, want je noemde bijvoorbeeld paardrijden als voorbeeld, dat is niet meteen iets intellectueel. Het kan eigenlijk op alle mogelijke vlakken zijn. Heb je dan ook, zoals je man, zo bepaalde obsessies waarvan dat je denkt, en dit moet ik nu heel even doorgronden voor ik voort kan naar iets anders?
Ik denk dat ik eerder heb beslist welke dingen ik levenslang wil aan werken. Bijvoorbeeld koken. Ik kook heel graag en ik bak heel graag. Ik heb dat de voorbije jaren ook heel veel gedaan in de boekenwinkel die ook een koffiebar was en waar ook taart was die we zelf maakten. En dat ik dat altijd maar meeneem. Als ik nu recepten kook, dan zal ik ze altijd aanpassen, wat ik 3 jaar geleden nooit zou gedurfd hebben. Dus ik weet, dat ga ik blijven doen. En zo zijn er nog wel dingen waar ik denk ik ga blijven in investeren. Waar hij eerder van het korte, soort acute type is, ben ik van de lange adem.
De lange adem, het blijven volhouden. Beschouw jij jezelf als heel ambitieus?
Het hangt ervan af, denk ik, op welke manier. Ik denk dat ik in het leven heel ambitieus ben. Maar dan gaat het voor mij over zo gelukkig mogelijk zijn en op zo'n manier mijn leven leiden dat ik achteraf niet kan zeggen dat ik iets anders zou gedaan hebben of dat ik vooral geen spijt heb achteraf. Ik wil vooral zoveel mogelijk keuzes maken die mij gelukkig maken. En soms zullen die mensen pijn doen of zullen ze radicaal zijn. Voor veel mensen is het radicaal om een job in de media halftijds op te zeggen om dan een boekenwinkel te beginnen. Maar dat was wat op dat moment mij heel gelukkig maakte. En ik denk, want ambitieus wordt vaak met professioneel alleen maar bekeken. Ik denk dat het bij mij dan eerder een soort algemene ambitie is om heel gelukkig te zijn. En om zoveel mogelijk ook wel goed, klinkt zo cliché, maar om wel goed te doen of om goed te zijn voor mensen in mijn omgeving. Dat ik daar wel heel ambitieus in ben.
Ja, dus die rechtvaardigheid speelt daar ook wel zeker een rol in mee, in jouw zoektocht naar geluk eigenlijk.
Mm-hmm. Ja, zeker. Want als ik discussies voer over bepaalde onderwerpen, dat is ook wel... Ik moet heel vaak denken aan Bert Gabriels, die ooit zo in een tv-programma zat waar ze de vluchtelingenroute deden.
Ja.
En die zei, als je kunt helpen en je doet dat niet, dan ben je wel een lul, hè. En
dat is echt... Dat is wel een mantra, zeg. Ja, dat is...
Je kunt niet op elk moment... Er zijn mensen die het doen, hè, die heel hun leven daarop inrichten van mensen te helpen. Dat is het ook niet. Maar ik denk wel dat het een goed iets is om in je achterhoofd te houden. Van als ik nu hier...
Als ik nu zwijg.
Ja, zwijg. Ja. Als ik nu deze... Vooral nu ook, mensen zijn zo onvriendelijk. Bijvoorbeeld in de winkel, ze hebben een mondmasker op. Niemand ziet wie ze zijn. Dus ze zeggen geen goeiemorgen meer. Terwijl Ik heb zelf genoeg in winkels gewerkt als student om te weten als iemand gewoon goedemorgen en dank u zegt of iets grappig dat je niet verwacht, dan maakt u een dag. En als je dat kunt doen, waarom zou je dat dan niet doen?
Pay it forward.
Ja, echt dat. En gewoon zo de wereld een klein beetje aangenamer maken op zo'n manier. Hoeveel jaar geleden is dat zo bloembommen maakte, zo zadenbommen maakte. En dan gooiden ze die in een berm. En dan waren er zo op plaatsen ineens bloemen. En nu, als je nu op de snelweg rijdt, het zijn alleen maar bloemen. Dat idee. Dus toen waren er misschien 5 bloemen in de berm, maar dan doet de natuur wel zijn werk en spreidt dat zich wel verder uit. Als dat zou kunnen, dat is ook ambitieus, hè, denk ik.
Maar dat is wel, absoluut ambitieus. Ja,
maar dat is wel de bedoeling.
Ja. Dat is op denk ik ook zeker een mooie manier om in het leven te staan, want jij zegt, ambitieus wordt inderdaad te vaak misgeïnterpreteerd als enkel professioneel vlak. Maar wat zijn dan zo van die doelen die jij absoluut zou willen bereiken, professioneel of anderzijds?
Ik denk echt vooral gelukkig zijn. Ja. En mijn omgeving ook, die gelukkig is. Ik ben nu, qua ambitie wil ik ook wel heel graag een goede moeder zijn. Waar ik echt geen idee van heb hoe het gaat zijn. Dat vind ik, dat is heel bijzonder. Het is niet zo vaak dat je echt aan iets begint waar je hebt geen idee, hè. Je hebt echt geen idee. Dus dat is nu wel echt een grote ambitie.
Zit je nu ook op het moment, hè, met wat we ervoor hadden besproken, van de bronnen, zit je nu ook volop in de boeken om te denken, ik moet mij zo goed mogelijk voorbereiden? Of denk je daar ook van buikgevoel, dat zal wel... Ik ga dat patotterke vastpakken en dat gaat...
Ik heb ook de combinatie gemaakt.
Okay.
Dus het is heel veel buikgevoel. Ik ben ook rustiger dan ik had verwacht. Ik dacht dat ik veel meer zo ging ongerust zijn van, is het nog wel in orde? Is er nog wel... Eigenlijk valt daar redelijk mee. En ik heb 2 boeken uitgekozen waarvan ik dacht, dat strookt mij hoe ik mij voel. En die heb ik gelezen. En de rest zal de tijd moeten uitwijzen. En die zal ik misschien nog eens terug vastpakken. Maar ik wou vooral ook mezelf niet overstelpen. Ja. Er is heel veel over geschreven.
Absoluut, ja.
En dat er ook wel nog een soort intuïtie kan zijn. Ik denk dat je ook wel kan overladen. En dat de info maar rustig tot bij
je
ons
kan
komt.
Ook te veel info verzamelen gewoon.
Ja. Het is niet dat ik meteen met een puber zit, bijvoorbeeld. Dus ik hoef nu ook nog niet de puber...
voor later.
Ja, die boeken te lezen.
En dan haal je Harry Potter nog eens boven op het moment dat hij aan het puberen is ook.
Ja, voilà. Ik moet gewoon zorgen dat ik de juiste boeken aanreik op het juiste moment.
Voilà.
Qua opvoeding. En dan, maar dat is wel een grote ambitie.
Ja.
En ik denk verder gewoon wel echt een soort klein geluk gaan creëren en doen.
Ik, als ik jou bezig hoor, denk ik ook spontaan aan een mild ouderschap van Nina Mouton, bijvoorbeeld.
Dat was een van de 2 boeken.
Voilà, kijk. Ja.
Die en The Book You Wish Your Parents Had Read, van Philippa Perry. Dat is een psycholoog ook. Het is een beetje dezelfde strekking. Het gaat heel erg over naast je kind gaan staan en gaan gewoon, als die huilt, van zeggen, ik ben aan het huilen en waarom ben je aan het huilen? En niet te zeggen, shush, shush. Daarom, we gaan niet
flauw doen.
Nee, ja. Nee.
Vooral niet. Ja.
We gaan wel flauw doen. Ik ben
dat
een grote voorstander van flauw doen. Van
mildheid is denk ik wel zo'n overkoepelende term die vaak terugkomt.
Ja, het valt op. Hè. Het valt mij ook op.
Maar is dat ook iets dat is gegroeid bij jou? Want je bent bijvoorbeeld ook je hebt heel open gecommuniceerd over het feit dat je een aantal jaar geleden een burn-out hebt gehad.
Mm-hmm.
Ik vermoed dat voor die tijd dat je niet zo mild was voor jezelf.
Nee, dat heb ik wel moeten leren. En ik was misschien ook wel harder voor andere mensen ervoor ook. En zeker voor mezelf. Ja, de lat lag nog een stuk hoger en ik was heel streng voor mezelf. En nu denk ik dat ik dat wel echt... Dat is wel een van de dingen die ik geleerd heb. Om vooral te denken, ik doe wat ik kan vandaag. Dat is ook wel een beetje de wereld waarin we leven. Dat is ook zo'n cliché. Je ziet altijd de beste versie van iedereen de hele tijd. Maar je ziet die nooit op een gemiddelde dag. En nooit op een... En dat ik, eens dat ik dat heb beseft en een soort van voor mezelf ook heb beseft, vind ik die gemiddelde dagen echt prima. En ben ik daar heel blij mee. En dat heeft wel echt mijn burn-out ook mee veroorzaakt. Ik denk ook dat dat de oplossing was. En dat het er hopelijk voor zorgt, dat ik het nooit meer meemaak. Omdat ik net op een andere manier erin sta. En daardoor zijn de slechte dingen ook minder groot. En zijn ze ook... meer van voorbijgaande aard.
Dat je leert ook slechte dagen mogen er zijn. En het is oké. Okay. Ja.
Maar ik kan echt heel goed huilen. Ik kan echt... dat is een van mijn... Misschien is dat ook geen ambitie, want dat heb ik al verwezenlijkt.
Ja.
En zeker nu met zwanger te zijn. Het is vrij hilarisch geworden dat ik... dus ik huil sowieso wel snel.
Wat is de onnozelste reden waarom dat je nu gehuild hebt onlangs?
Oh, gisteren, omdat mijn man zei, ik ben wat bezorgd, want je bent wel heel moe vandaag. En dan vond ik het zo erg dat hij bezorgd was.
Nee.
Dat ik... En het is ook huilen, nu waar ik vroeger gewoon wel kon verder praten en dat je het op de radio bijna niet zou zien of horen dat ik aan het huilen was, is het nu zo'n kind. Ik weet niet, er zit iets in je lichaam, denk ik, dat zich al wat dichter bij de kinderen wil brengen. En dat het echt mij snikken en echt... En ik ben echt moeten opzij gaan staan met de auto. Dus ik vond... En dan tegelijk ook wel lachen, omdat dat ook wel best grappig is. Maar dan voel ik ook daarna is dat ook wel gepasseerd. Ja. En dan ben ik misschien nog wel wat triest. Of dan, er zijn wel, ja, dat hoort er wel allemaal bij. En dat vind ik wel, ik ben daar best wel blij mee.
Ja, opnieuw ook dat je daar vanuit een soort van bijna derde persoon enkelvoud naar kan kijken en zeggen van, het is oké, dit ja. hoort erbij.
Ik heb ook wel echt heel veel therapie gehad. Dat helpt ook wel echt in mijn leven om van over alles een soort van helikopterperspectief ja. bijna te kunnen hebben.
Analytisch kijken naar ja. jezelf en ook je emoties. Want ik wou ook benoemen, de manier hoe jij communiceert over die burn-out, dat vind ik ook best wel dapper.
Ja?
Ik weet niet of
ja.
je dat zelf ook zo percipieert, maar ik vind dat je moet dat ook wel durven, denk
ja.
ik.
En ik weet zeker, in het begin was dat ook wel, als ik dan zoiets online zette of ik had een interview gegeven, was dat wel een soort van zo je adem inhouden en zien wat gebeurt er. Maar ik denk, ik heb ook wel altijd fijne reacties gehad van mensen die zich toch wel wat gezien voelden. En als ik kijk bij mezelf, de momenten waarop ik mezelf gezien heb in andere mensen hun stemmen, was ook altijd dat ze kwetsbaar waren. Dat heeft mij daarin wel gesterkt. Dat is ook de enige manier, denk ik, die ik ken. Ik ben helemaal niet goed in het anders voordoen van het gaat wel goed of het gaat... Ja, dat is een soort organische manier voor mij om ermee om te gaan. En ik ben alleen maar blij als andere mensen het ook doen. Maar ik denk, als ik tegenover iemand zit... Want dat heb ik ook wel geleerd, om dat te kiezen wanneer ik veel laat zien en wanneer ik weinig laat zien. Er zijn wel interacties met mensen waarin ik voel... Dit gaat mij helemaal leegzuigen als ik hier mezelf echt ga laten zien. En dan doe ik het ook niet meer. Dus er is wel een soort kennis ook daar wel gekomen in... Nu ga ik dit op de oppervlakte houden of ga ik professioneel met iemand omgaan. Maar daar blijft het ook bij. Het is niet dat ik mezelf echt overal op tafel leg. Ook niet, denk ik.
Nee, maar ik denk dat dat ook niet hetzelfde is als authentiek jezelf zijn. Ik denk dat je jezelf ook... Dat je echt wel jezelf kan blijven zonder inderdaad alles op tafel te smijten.
Ja.
Maar dat je wel eigenlijk consistent... Je hebt mensen, dat is ook een talent op zich, hè. Je hebt mensen die zich afhankelijk van wie dat er voor hun neus zit, op een andere manier kunnen voorstellen, waardoor dat je ook verschillende facetten van je persoonlijkheid in de verf kan zetten, bijvoorbeeld. En andere mensen die gewoon zeggen van, ja, nee, consistent, dit is het en je moet het er maar mee doen.
Ja, dan ben ik wel eerder van het tweede type. Ik heb ooit meegedaan met een test voor iets op tv, ik zal het niet specifieren, maar er waren nogal veel seksistische moppen. En ik rolde met mijn ogen, omdat dat is iets...
Dat is,
en, ja. ik kan gewoon ook echt niet lachen. Ik vind dat oprecht niet grappig.
Ja.
En dus ben ook niet door die test geraakt. Dus dat is wel waar. En ik vind dat ook zeker belangrijk in media.
Ja.
Omdat anders iedereen hetzelfde... Er zijn alleen maar extraverte mensen blijkbaar in de media. Want... Of toch heel veel, want je ziet ze bijna niet. Of mensen die zijn kwetsbaarheid tonen, dat wordt dan altijd wel dapper genoemd. En er is een soort van bijna, dat je dat durft. Terwijl dat ook gewoon een conversatie zou kunnen zijn. Ik vind dat heel veel mensen...
Wordt het opgeklopt, naar jouw gevoel? Of...
Ja, het leukste aan mijn job op de radio vind ik als ik terloops kan zeggen, toen ik een burn-out had, heb ik veel naar deze plaat geluisterd.
Ja.
En dat ik dat niet moet uitleggen en dat dat niet zo is, Annelies Moons getuigt over haar burn-out.
Ja.
Of als ik zeg, ik raak niet altijd in jeansbroeken in de winkel, want ik weeg iets meer dan gemiddeld. En dat terloops, omdat dat iets normaal is.
Ja.
Ik denk dat heel vaak is het ofwel zwijg je over iets... En is altijd
het verrassingseffect
goed.
Zou er eigenlijk af moeten
ja.
zijn.
En anders is het een getuigenis en een ding.
Ja.
En is het dapper en is het groot. En voor sommige dingen is dat heel belangrijk, denk ik. Maar ik zie heel veel waarde in het soort van normaliseren van bepaalde
daarvan,
dingen.
Ja. Want vond je het daarom bijvoorbeeld ook belangrijk net om daarover te vertellen? Omdat het is tot nu toe alleszins nog altijd niet echt normaal om dat te doen, hè?
Nee, terwijl zoveel mensen het meemaken. In grote of in kleine mate. Ja, ik vond dat heel belangrijk, zeker ook om het over bij jonge mensen te hebben. Zeker toen was dat nog heel weinig. En ik wou ook wel dat verhaal echt delen. En vooral dan was het er en dan kon ik het er daarna rustig over hebben. Of zo. Het was zo, eerst moest ik door de getuigenisfase om dan achteraf gewoon het te kunnen vermelden
ja,
in
nu,
gesprek.
En nu kan dat gewoon passeren en en passant. En dat hoeft dan geen groot spel te zijn.
Nee, maar ik denk dat het gevaar wel is, als je zo over iets getuigt, eender wat... Dat het soms wordt je dan die persoon.
Ja.
Dan is het Annelies Moons heeft een burn-out. En daar word ik dan alleen nog maar over gevraagd.
Daar heb ik ook nog altijd een beetje de schrik voor. Dat het een soort van typecasting effect heeft. Nu nog alleszins nog altijd. Hè? Zo van, dat is die een die ooit een burn-out heeft gehad. Terwijl dat je nooit zo bekend wil staan. Hè?
Nee, en dat ook voor mij, dat is een stuk van mijn leven. Maar dat ik veel boeken lees en dat ik veel kook en dat ik vroeger veel paard gereden, is minstens even belangrijk.
Misschien nog belangrijker zelfs, want dat zijn de dingen waar je met heel veel plezier over wil praten ook.
En ik denk dat dan ook de enige oplossing is, dat mensen ook geïnterviewd worden over van alles. En dat ik ook misschien ondertussen zelfs al meer in de media ben geweest als het over boeken gaat. En dat je ook kan veranderen daarin. We zetten heel graag mensen aan, dat is die persoon en we weten daar dat over en nu is die dat. En die moet dan nu ook de rest van zijn carrière blijven. Kijk maar naar Jacques Vermeijren die 70 wordt en die nog altijd Jacques Vermeijren is. En natuurlijk kan die vertellen over een heel rijke carrière en zal die wel eens genuanceerd worden. Maar het blijft wel een soort van type. En hij vindt dat misschien prima, maar ik vind het heel leuk dat ik is radiomaker ben en is vrouw van een muzikant en is mezelf en is iemand die achter wiskunde studeerde en is iemand die... Ik probeer iets heel raar te verzinnen, wat ik ook nog graag doe, maar dat is er eigenlijk...
Maar die diversiteit is het bredere plaatje vind je wel belangrijk.
Ja. Net zoals je hebt mensen die altijd geïnterviewd worden over racisme, terwijl die misschien wel zeer plezierige hobby's hebben. Ja. En ik denk dat dat heel belangrijk is, ook als mediamaker, om mensen aan bod te laten komen op een manier waarop ze over verschillende dingen kunnen praten. En vooral daar zelf een soort agency in hebben waar ze over praten.
Dat het niet zo vanzelfsprekend is, of altijd dezelfde nagels waar je op moet gaan kloppen. Zo.
Mm-hmm. Ja, ik vind het leukste om bijvoorbeeld Frida van Wijk te interviewen over het feit dat ze graag stripverhalen en graphic novels leest. Omdat je dan denkt, ah ja, dat is Frida van Wijk. Ja.
Niet in die hoedanigheid. Ja.
Vind ik zelf heel fijn.
Je had het al over dat het lijkt alsof er geen introverte mensen zijn in de media. Wat uiteraard niet klopt, maar we zien ze inderdaad minder of het valt minder op. Ik vind het op zich ook wel bijzonder dat je als meer introverte persoon een boekenbar opent. Want enerzijds is dat natuurlijk de hemel voor een lezer, de ultieme droom. Maar anderzijds lijkt mij dat niet bepaald de meest rustige omgeving.
Nee, ja, dat had ik ook wel onderschat. Nee, dat is niet waar. Het was wel een kleine... Ik denk dat het soort plek heel belangrijk was. Het is een kleine plek, er waren ook maar 8 tafeltjes. Dus het was nooit een soort carré of zo. Het was wel echt... Ik denk dat wij ook wel zeer goed waren in het soort sfeerbeheer door de muziek die er speelde, of geen muziek zelfs, of dat het betrokken ook wel een bepaald type mens al aan. Er waren ook veel avonden dat er niet gepraat mocht worden. Dat we echt organiseerden van nu kom je lezen en dan wordt er niet gepraat. Je kan iets drinken en iets eten en lezen en dat is het. Maar het is wel zo dat je dan soms moet praten omdat er iemand is. En dan... Maar ik denk dat ik daar dan de radio wel kan gebruiken als een soort van... Of misschien niet per se de radio, maar wel de conversaties die ik ook heb als mensen mij kennen van de radio en komen zeggen van, ik vind het fijn wat je doet of ik ken je van en die wil er dan even over praten. Dat is ook een soort van modus die je kunt aanzetten en die ik ook wel had. Ik was nog altijd wel mezelf, maar dat ik wel om energie te
dat
sparen.
Dat soort gesprekken ken je ook meestal al. Je weet hoe dat verloopt, je kent de gemiddelde vragen misschien ook. Dat kost waarschijnlijk ook minder energie dan als ze een heel levensverhaal uit jou willen trekken.
Ja, en veel was ook het praten over boeken, wat ik op zich wel altijd leuk vind. Als er één ding is wat ik niet erg vind om een gesprek over te hebben, is het altijd boeken. En zeker op den duur, omdat ik veel boeken vaak verkocht, kon ik ook wel, jij vindt dat leuk, en dan kunnen we dat en dat en dat. Ik werd er ook wel beter in. Dus dat hielp wel. Maar ik was wel echt leeg na zo'n zaterdag. Ja. Dat echt druk was.
Ja, toch. Leeg. Ja. Wat ik heel grappig vind, wat ik merk uit de manier hoe je praat, is naar mijn gevoel maak je heel dappere keuzes. En organiseer je dan die keuzes op een bepaalde manier waardoor het deel wordt van jouw comfortzone of zoiets. Dat klinkt misschien wel raar, maar...
Ja, ik snap wat je bedoelt, denk ik. En daar ben ik het wel mee eens. Dat het soms... een soort van springen is.
Ja, maar het is bijvoorbeeld hoe dat je die dingen eigen maakt, waardoor dat je het toch binnen... Want je lijkt mij ook wel iemand die veel zelfkennis heeft, waardoor dat je toch op zo'n manier jezelf eigen maakt, waardoor dat je weet van, en nu kan ik ermee omgaan. Mm-hmm. Of zo.
Ja, en waardoor er maar een periode van uit de comfortzone is.
Ja.
Waardoor
dat limiteert dan is.
Ja. Daarom dat ik bijvoorbeeld podiumpresentaties doe ik het minst van al. Omdat ik krijg best wel veel vragen om gesprekken te modereren. Maar dat vraagt nog altijd het meeste energie van mij. Ja. Omdat ik dat niet zo eigen kan maken.
Was het dat ook een van de redenen om uiteindelijk afstand te doen van de boekbar? Of had dat niet echt daarmee te maken?
Nee, want ik denk dat we net eigenlijk nu op een heel comfort plek waren beland. Okay. Ik denk dat het eerder... we wisten sowieso, we gaan dat tijdelijk doen. Dat is niet iets dat we 10 jaar kunnen combineren allemaal. En dat was vooral ook te combineren zolang het met z'n tweeën was. En zolang er geen kinderen waren. En zolang ik ook niet meer terug naar de radio wou. Dat was goed voor een tijdje. En ik denk dat we dat op voorhand wisten. En dat we op een heel goed punt zijn gestopt. Waar we op het nog leuk vonden. Waar we het ook niet doen tot we het echt gingen haten. En in dat opzicht was het voorbije jaar wel een uitdaging met alles wat er gebeurd is. En hebben we heel veel goede banden gesmeed. En hadden we ook zoiets van, beter dan dit gaat het ook niet worden. Dus dan kunnen we ook maar beter het nu
stoppen
doorgeven.
Stoppen op een hoogtepunt. Ja. Ja, want het was eigenlijk al duidelijk, dit is iets tijdelijk. Want heb je dan nodig zo van die projecten waarvan dat je weet van, oké, dit is nu even wederom een sprong in het diepe? En dan...
Ik weet niet of ik dat zo in het algemeen kan zeggen. Ik heb wel een hang naar nieuwe dingen, denk ik. Ik denk wel dat ik, als ik mij zo wat begin te vervelen, dat ik misschien wel iets nieuws dan wil. Maar ja, ik ben ook nog maar 10 jaar aan het werken. Of nog niet. Dus ik kan dat nog niet zo in het algemeen zeggen of dat nu een patroon is. Ja. Een beetje wel, want er was dan eerst de poegbar en nu is er een baby op komst. Dus voorlopig wel.
Toch een stevig project, zou ik zeggen. Ja.
Maar misschien dat ik binnen 15 jaar nog altijd exact hetzelfde doe als nu. En ja, dan, dat zou ook kunnen. Wat ik wel heb, is als ik het gevoel heb dat ik alleen maar dingen aan het doen ben waar ik geen energie van krijg, dat er iets moet veranderen. En dat dat dan het moment is waarop er zo'n beslissingen vallen en waarop er... Of waarop ik denk van, ah, nu, dit is op, dan mag het ook wel stoppen.
Ik vind het ongelooflijk boeiend, want ik heb het idee... we hebben het daar straks al benoemd natuurlijk, hè, Gryffindor, Ravenclaw. Ik vind jou echt een heel mooie mix. Ik heb het idee dat je van allebei echt een hele mooie vertegenwoordiging hebt. Zowel dat heel harde vertrouwen op je eigen intuïtie, weten wat je waard bent en daar ook geen afdingen op toestaan. Gewoon denken van, dit is oké, ik weet wat juist is, ik weet wat rechtvaardig is, daar ga ik voor vechten, in de mate van het mogelijke uiteraard. Versus ook dat rationele, analytisch kijken naar jou, naar jezelf, naar je omgeving. Ook die ratio aanvullend gebruiken op dat intuïtieve, op dat buikgevoel. Dat is echt zo'n soort van mooie combinatie dat ervoor zorgt dat je inderdaad niet zomaar impulsief eender wat gaat doen. En dan is het natuurlijk het allerbelangrijkste, in het geval van de sorteergoed dan, als we teruggaan naar het Harry Potter-universum, wat jouw eigen voorkeur heeft natuurlijk.
Ja, en ik denk dat daar ook het testje bij dan bij Gryffindor heeft gezet. Omdat ik gewoon wel denk dat ik daar de leukste vrienden zou gemaakt hebben. Of dat ik dan, ja, de affiniteit heb met de personages die er zijn, die daar zitten. Ja.
Met wie zou je goed overeenkomen, denk je?
Ik zou wel goed met Neville Longbottom overeenkomen, denk ik.
Ja.
Maar ook wel... Ik zou ook wel in het groepje van 3 passen. Ik denk dat ik er niet zou inzitten. Maar dat ik wel zo er net naast zou wel kunnen, denk ik.
Ja. Zo iemand die boekentips geeft aan Hermeline of zo.
Ja, als die dat nodig zou hebben.
Of andersom, ja.
Ja, of zo, de praktische organisatie van de Order of the Phoenix of zo zou ik ook wel op mij genomen hebben. Zoiets. Wel een ondersteunende functie. Ik zou dan niet de leider geweest zijn, denk ik.
Ja.
Maar dan wel een leider van een subgroep.
Want dat is natuurlijk ook altijd zo het idee dat de Gryffindors, dat zijn de protagonisten, dat zijn de luide mensen, maar dat hoeft ook niet altijd het geval te zijn natuurlijk.
Nee, want er zijn denk ik ook wel veel personages die gewoon wel loyaal meedoen en als ze van pas kunnen komen, zichzelf wel op de voorgrond zullen werken, maar zeker daar niet de hele tijd hoeven te staan. En dat zou dan eerder het soort Gryffindor zijn dat ik ben, denk ik. Maar wel mee in de strijd en wel
op het moment dat het ertoe doet, wel op tafel durven springen en zeggen, we gaan ervoor.
Ja, of zo de klasseoudste zou ik ook nog wel kunnen zijn. Ja. Denk ik. Zo de gangen wat patrouilleren.
Dan mag je ook een bedweter zijn, hè? Dat is de ideale wereld. Ja. Of om het met de woorden van Bert Gabriels, wat was het?
Als je kan helpen en je doet dat niet, dan ben je wel een lul.
Kijk, perfect. Ik vind dat echt een mantra om mee te nemen. Dankjewel Bert Gabriels. En dankjewel Annelies Moons. Ik ga jou graag laten afsluiten. Jij bent Annelies Moons en je beschouwt jezelf.
Als Gryffindor dan toch, hè?
Toch Gryffindor.
Toch Gryffindor.
Oké. Okay. Kei goed.
Graag gedaan. Ik wil even, dankjewel dat ik hier mocht zijn.
Heel graag. En daarmee mag je de sorteerhut weer in de kast tot volgende week. Heb je daarmee nog niet genoeg gehoord over Harry Potter? Bezoek dan de online variant van de Kamer van Hoge Nood, zijnde Twitter of Facebook, @ShaliniVDL of de hashtag TheSortingHeadRevisited. Daar luister ik maar al te graag naar al uw feedback, sorteertheorieën of Harry Potter weetjes. Abonneren kan in je favoriete luisterapp om ook volgende afleveringen zeker niet te missen. Volgende week ploft er magischerwijs een nieuwe aflevering in je oren met ook een nieuwe gast die mijn sorteergoedsessie gewillig ondergaat. Tot dan, don't let the muggles get you down and mischief managed.